vader en moeder Thijs, maar die zijn er gekomen vanaf 1 oktober 1894 tot 1 oktober 1924. Toen waren ze de beheerders. Dus uw ouders zijn het, hebben de Danen overgenomen van Tijdsma.
Ja. Ja, dat denk ik.
Ja. Heb je wel eens gehoord hoe ze er eigenlijk bijgekomen zijn? Hoe ging dat in die tijd? Ze moesten solliciteren
uiteraard. Ik denk dat ze gesolliciteerd hebben. En hoe dat precies gegaan is, heb ik nooit iets van gehoord of gemerkt. Dat zou ik niet weten.
Ze hadden wel vrij wonen in ieder geval, hè?
Dat was een grapje van meneer Dudok. Die had wel een pand gebouwd. Maar die had nog even vergeten dat er ook nog ruimte moest zijn voor de beheerder. En toen is dus later achter het huis, achter het grote gebouw, aan het grote gebouw, nog een woning voor de beheerder ontworpen. Of die nou gelijk gebouwd is, dat weet ik niet. Maar hij hing er als een soort wormvormig aanhangsel achter. Hij stond dus in die grote tuin, want u kunt zich wel voorstellen, er zat een gigantische tuin achter. En achter die tuin zat nog weer een kegelbaan. En aan die kegelbaan zat nog weer een grote muur. Vanaf, ik weet niet hoe dat heet daarachter. Daar kon je er eigenlijk niets van zien of horen of merken.
Nee, dat was de zeedijk waarschijnlijk, hè? De Helderse Zeeweg.
Nee, maar daar zat nog een straat tussen, hè?
De achterstraat?
Dat kan wel, dat weet ik niet hoe die heette. Ja. Waar de garage in manshanden zat en van alles nog wat.
Ja, uw oudste herinneringen gaan dus een beetje terug naar de eindjaren 30, neem ik aan.
Wat zegt u?
De eindjaren 30, hè? Dat zijn de oudste herinneringen voor u?
Begin. Ik ben in 29 geboren. En ik heb eigenlijk erg veel herinneringen aan die eerste tijden. Ja. Als heel klein kind weet ik nog wel dat ik daar. In de tuin speelde, in het gebouw liep, met mijn vader de kachels ging aanmaken enzovoort. Ja, nee, je kwam binnen in een hal. En als je die, in die hal, als je die doorliep, dan kwam je aan het slot van die hal kwam je bij de toilettengroep. Rechts was een trap die ging naar boven. Een stenen, hardstenen trap met van alles nog wat. En links kwam je in de zalen. En dan kwam je in de conversatiezaal.
Ja. Hoe moet je die conversatiezaal voorstellen? Was er ook een biljart aanwezig?
Nee, dat stond niet in de conversatiezaal. Dat stond in de biljartzaal.
Een aparte biljartzaal.
Ja, zeker. En er stond niet één biljart, er stonden er twee of soms drie. En dat waren grote professionele biljarts van de firma Wilhelmina te Alkmaar. En als heel klein jongetje kan ik me dus herinneren, dan kwam één keer in de maand of zo, dan kwam de monteur van de biljartclub uit Alkmaar. En die kwam dan die biljarts schoonmaken en stellen en er moest van alles en nog wat gebeuren. En dat was een meneer die had een kale kop en een brilletje op zijn neus. En dan was hij aan het schroeven aan dat biljart. En dan zag ik altijd dat brilletje zakken. En dan deed hij zo en dan kon hij weer verder. En ik denk dat ik toen 5 was of zo. Want ik was nog niet op school. Maar ik liep als een hondje achter die man aan. Want ik vond het prachtig wat hij allemaal deed.
By the light of the sea. To my honey I'll croon love's tune. Honeymoon,
sweet honeymoon,
keep a shining in
tune. Keep a shining in
tune. Your silvery beams will bring love dreams. We'll be cuddling soon. By the silvery moon. By the light of that old silvery moon, I want a spoon to my honey baby. I'll croon love's tune. honeymoon. Keep on a shining in June. Your silvery beams will bring love dreams. We'll be cuddling soon by the silvery moon.
De begane grond, je ging naar boven, de eerste, ja, twee verdiepingen.
Ja, ja, twee verdiepingen. Maar je kwam in eerste instantie in, de, in het zalencomplex boven.
Daar waren dus ook een aantal zalen boven.
Nou, er waren er eigenlijk twee grote zalen. En je had dus de voorzaal, kijk hier bij, de, bij deze galerij, ja. Daarachter. En je had de achterzaal. En die twee zalen waren gescheiden door een glazen wand. Deuren. En die deuren, die, dat is altijd mijn conflict met meneer Abbenes. Want meneer Abbenes denkt namelijk dat dat, dat dat schuifdeuren waren naar opzij. En ik weet dus volstrekt zeker dat dat geen schuifdeuren waren, maar dat waren deuren die werden opgetakeld. En die gingen dan naar boven. En want hier op de derde verdieping, zal ik maar zeggen, daar was dus de ruimte waar die deuren waren als ze niet naar beneden waren. En mijn vader was een voorzichtig man en die had er ontzettend de dood in dat dat ding ooit eens een keer naar beneden zou komen, die deuren. Want het waren dus drie deuren. En hij ging dan ook altijd als Dirk de Knecht die deuren had opgetakeld, dan ging hij altijd met mij kijken of de pennen er wel in zaten. Want dan werd dat vastgelegd.
Wat voor functie hadden die twee zalen boven?
Er werd onder andere kerk gehouden en lezingen en concerten. Er gebeurde van alles nog wat.
Ja, ja. Die kerkdienst was meestal op de zondag zeker?
Dat zal wel op zondag geweest zijn, ja.
En, er was een speciaal vlootpredikant in die tijd die daar diensten...
Nee hoor, dat waren diensten van de gereformeerde kerk in Den Helder.
En die hadden nog geen vlootpredikant, de gereformeerde, wel hervormde, maar gereformeerde.
Ja, nee, dat is pas later gekomen, dat de gereformeerde...
Dominee Sven is wat later gekomen.
Ja, ja, nee. Nee, we hadden toen de oude dominee Vaandrager.
Ja, ja.
Dat was een... grote vriend van mijn moeder. Want mijn moeder voelde zich altijd een beetje verloren in Den Helder. En die dominee Vaandrager, die bemoeide zich met haar.
Die woonde op de Hoofdgracht, heel voordorig.
Ja,
en
ja,
die is
ja.
Tot 49 is hij dus hoofdvlootpredikant geworden. Hier, in Den Helder is hij dat gebleven, tot 49. En toen is hij dus met functioneel leeftijdsverslag gegaan.
Maar toen moet hij stokoud geweest zijn.
Ja, maar hij nam toen... Nou, ik heb het over 49, hè?
Ja, dat is dus eigenlijk... dan moet hij heel jong geweest zijn toen hij met mijn moeder goed op kon schieten. Maar ik heb wel foto's van die man gezien... dat het als een zeer bejaagd en bedaagd man... met een baard en een snor stond hij daarop.
Ja, in de oorlogsjaren heeft hij ook nog een tijdje gevangen gezet.
Ja, dat zal wel, ja.
Thank you.
a moonlight saving time. So I could love that girl of mine until the birdies wake and chime. Good morning. There ought to be a law in clover time to keep that moon out over time, to keep each lover's lane in rhyme. Good morning. You'd better hurry up, hurry up, hurry up, get busy today. You'd better croon a tune to the man up in the moon. And here's what I'd say, there ought to be a moonlight saving time, so I could love that girl of mine until the birdies wake and chime. Good morning.
Nou hebben we de boven de etage, daar waren ook slaapkamertjes voor de mensen die dus...
Ja, mensen die dat wilden. Er waren dus nogal wat mensen die beroeps bij de marine waren, maar aan de wal mochten wonen. En als ze dan geen vast domicilie hadden in de Helder, dan huurden ze een kamertje in het tehuis.
Er werd dus ook voor, werd ook voor warm eten gezorgd?
Nee, ze aten aan de bak thuis op het schip. Of op de instelling aan de wal. En dan gingen ze met de sloep naar de wal. Ook al was het lopen of op de fiets. En dan gingen ze naar hun kamertje, want dan waren ze aan het studeren. Er waren nogal wat lui die dan zo'n kamertje huurden om daar te kunnen studeren.
Waar het hoofdzakelijk dienstplichtige militairen of ook vrijwilligers die dus daar...
Marine had heel veel vrijwilligers. Hè? Dat waren geen miliciëns, zo heette dat toen. Maar dat waren dus mensen die het als jonge jongen, 15, 16, 17 jaar, tekenden ze voor de marine.
Iedereen mocht binnenkomen?
Ja.
Ook niet militairen?
Zelden. En ook wel mensen met rangen, die mochten van hun dienst mochten ze niet binnen. Maar van zichzelf en van ons mochten ze wel binnen.
Ja, de onderofficieren. Nou ja, de officieren hadden natuurlijk een eigen onderkomen, hè, op de hoofdgracht.
Dat bedoel ik juist. De onderofficieren en de adjudanten, die mochten ook allemaal gewoon komen, want daar was het voor. Hm. Maar de officieren was eigenlijk door hun dienst de toegang ontzegd. Omdat dat veel te weinig in de hiërarchische sfeer zou liggen.
Ja. Adelborsten kwam je ook niet zo gauw tegen.
Nee, die kwamen er nooit. Die mochten er niet komen.
Nou, als ze toch graag een kerkdienst wilden bijwonen, dan werd het toch niet...
Ze zullen misschien wel eens in de kerk geweest zijn, dat weet ik niet. En, ja, maar niet het gewone leven van het tehuis, dat deelden ze niet.
En hadden jullie ouders het om hun dan ook te verwijderen dus, als ze er...
Nee, helemaal niet. Dat was hun eigen idee van... Willen we wel, willen we niet. Kunnen we wel, mogen we niet.
Ja. Er staat wel verschil tussen het algemeen militair tehuis en het huis aan de Kanaalweg. Hè?
Ja.
Er werd natuurlijk niet zoveel toegelaten. Dansavonden zo kwamen bijvoorbeeld niet voor.
Nee hoor, nee, die waren er niet. Sterker nog, we hadden het net over de kermis. En ik weet nog wel dat in de vooroorlogse jaren, dan werden er in het huis anti-kermisavonden georganiseerd. Dan was het kermis in de stad. En dan was er een antikermisavond in het tehuis. En daar traden dan grappenmakers en goochelaars en muzikanten op.
Oh, toch wel amusement.
Ja, het was allemaal amusement. Maar het was een ander soortig amusement.
Ja. Ja. En dat werd even goed wel druk bezocht.
Ja, dat werd heel druk bezocht.
Ja. Ja, het christelijk deel van de helden was ook tegen de kermis, hè, voor de oorlog. Die hebben ook op alle mogelijke manieren ervoor gepleit om die kermis af te schaffen. Maar ja, de liberalen en katholieken dachten alleen maar de inkomsten natuurlijk. Ja. Want ja, uiteindelijk bracht het wel een hoop geld op natuurlijk, zo'n kermis. Er was ook een barretje aanwezig.
Nee, mijn vader en moeder waren in het begin, werd er bier geschonken. Ze hadden een zwak alcoholische vergunning. Maar mijn vader en moeder, die, we hadden het net over wat voor militairen kwamen daar. En een van de groepen militairen die daar dus kwamen, dat waren de jongens van 16 jaar die als vrijwilliger bij de marine hadden getekend. En die kwamen dus bij het tehuis van militairen terecht. En daar dronken ze een biertje en dan kregen ze nog een biertje. En dan zei mijn vader of mijn moeder, nou is het wel genoeg. En gingen ze de deur uit. En dan gingen ze in de Koningsstraat gingen ze ergens een biertje halen. En nog een biertje en nog een biertje. En toen hebben ze eens een keer een dronken man aan de deur gehad. Die echt helemaal, hij is ook uit de dienst verwijderd. Dat was echt een ramp. En die zei tegen mijn vader, en jij hebt het me geleerd, want bij jou heb ik mijn eerste bier gedronken. En mijn vader en moeder waren er allebei zeer van onder de indruk. Mijn moeder was verpleegkundige geweest in de psychiatrie. En die wist dus wat voor ellende er van alcoholmisbruik kon tevoorschijn komen. En mijn vader was daar dus. En toen hebben ze samen gezegd, dat doen we niet meer, we maken het alcoholvrij. En dat was een op het zere been, mag je wel zeggen, niet alleen het zere been, maar de hele schare, want dat was zo, ja, onbegrijpelijk voor een groot aantal mensen. Ik denk zelfs dat ze toen nog eens een keer ontslagen zijn.
Wie ontslagen?
Mijn vader en moeder.
Oh, toch? Ja. Ja. Want een ander militair te huizen kon het wel, hè?
Ja, dat was de mop natuurlijk. Met vergelijkbare situaties kon je dat niet hebben. Nee. En Piet van Dalen was toen de voorzitter. Ja, ja. En Piet van Dalen was natuurlijk een geheid alcoholist. Die was, oh. Ja, dat was een kwartaaldrinker. Ja. Ik weet niet of u het systeem kwartaaldrinker kent. Die man die dronk nooit iets. Behalve één keer in de zoveel tijd, dan kreeg hij het op zijn heupen en dan dronk hij zich volkomen Lazarus. Ja. En dat was een heel vervelende geschiedenis.
Just a ferry boat serenade. Happy we sing together, happy
with a ferry boat serenade. A ferry boat serenade.
Piet van der Halen was een grote vriend van mijn vader en moeder. En ik denk dat die ze gered heeft, doordat hij op een gegeven moment gezegd heeft van, nou, ze moeten toch maar gewoon blijven.
Er was een bestuur, ook een plaatselijk bestuur, hè? Er zat ja. Piet van der Halen, van IJsten misschien ook, of en nog een paar raadsleden.
Ja, oh, er zat van alles in.
Ja, die kwamen ook regelmatig vergaderen daar.
Ja, en waar vergaderden ze? Op de vlaggenzaal.
Ja.
Waar hier de vlaggenstok uitsteekt. Dat was de vergaderkamer voor het bestuur. U moet mij niet geloven. Dit was de vlaggenkamer, dit was de bestuurskamer.
Ja.
We zaten onder de vlaggenkamer.
Ja. Het was een riant gebouw, even goed, hè, als je het zo bekijkt. Hebben nu je ouders in de oorlogsjaren ook nog in kunnen blijven wonen? Of het is tijdelijk ook ontruimd, hè?
Nee, je moet je maar voorstellen. Hier was de firma Polak. Philips Radio staat er, geloof ik. Als ik het
dat was een muziekwinkel.
Dat was de muziekwinkel van meneer Polak. En meneer Polak was een Jood. En meneer Polak die kwam altijd, als er ellende was, kwam hij altijd even bij ons. En toen is hij op het huis van meneer Polak en tegen de muur van het huis is een bom terechtgekomen in, ik geloof, in juni 1940. Een Engelse bom. En toen is het gebouw dermate beschadigd dat het niet meer mogelijk was om erin te wonen en te zijn. Dus toen zijn wij vertrokken. Maar later is dat provisorisch weer hersteld. En later heeft mijn vader in dit gebouw, omdat er geen militairen meer waren, maar hij huurde dan een stuk van het gebouw, is hij een restaurant begonnen. En met het restaurant is hij later naar het Julianapark gegaan. Naast de Bettelkerk.
Ja. Maar hebben de Duitsers er ook niet een tijdje in gewoond?
Ja, die hebben daar nog meer.
Zelfs de NSB.
Nou, dat weet ik niet, maar ze hebben in ieder geval, het was ook een Weermachtsheim.
Ja, wat hield dat precies in, een Weermachtsheim?
Dat was een tehuis voor militairen, voor Duitsers.
Ja.
Die deden dat, die hadden ook Weermachtsheimen.
Ja, nou toen hebben ze het alcohol weer ingevoerd waarschijnlijk.
Ja, dat zal wel.
Maar uw ouders die zijn er dus niet meer gebleven, die hebben dus een ander werk ook gehad naar de hand.
Ja, mijn vader is later administrateur geworden van wat toen nog heette het Witte Kruis. In de Breewaterstraat. En daar had hij weer als baas Piet van der Halen, want die was de voorzitter.
En De Haan zat er ook bij.
Ja.
Die politieagent.
Ja.
Maar jongens, het gezin is natuurlijk na de oorlog daar weer teruggekomen.
Op het Julianapark. Maar niet meer in de...
Niet meer aan de Kanaalweg?
Nee, niet meer aan de Kanaalweg.
Dus er zijn andere beheerders gekomen. In 1948 is het namelijk weer naar een restauratie heropend.
Ja, dat kan wel. Toen was het dus de ProRegen. Dat was toen de nieuwe eigenaar. Want het grappige was namelijk, dit was wel een protestants-christelijk militair tehuis. Maar het was niet aangesloten bij ProRegen. Dus het was een zelfstandige club.
Ja.
En na de oorlog is dat hersteld, zal ik nou maar zeggen. En na de oorlog is dus al die tehuizen die kwamen onder één subsidiënt, namelijk het ministerie van Defensie. En die had er geen zin in om ook nog weer te moeten maken met, en dan hebben we ook nog iets speciaals, want we hebben ook nog een zelfstandige club in Den Helder. Dus dat deden ze niet meer. Ja. En zo is het later, is het dus een PMT geworden, protestants militair tehuis. Het ging om 5 uur open en het ging om 12:30, 1 uur dicht. Ja.
En dan, dat was ook in het weekend zo?
Ja hoor, dat was 7 dagen in de week. Ja.
Afgezien natuurlijk van de feestavonden en zo die er waren waarschijnlijk. Ja. Maar je kon dus morgens nooit terecht, of 's middags tot voor 5.
Wie daar iets te maken had en dat netjes vroeg, die mocht er altijd in.
Oh ja, dus dan kon je er voor 5 ook al te
werken. Ja, natuurlijk, ja hoor. Hm. En die mensen die bijvoorbeeld boven hun kamers hadden, nou die konden er sowieso in.
Je moeder had heel druk met de huishouding zo, hè? Want als je al die ramen moet lappen en zo, dat was nogal wat.
Nee, daar hadden we Dirk of Jan of iemand voor. Daar liepen dus altijd wel 1 of meer knechten.
Nou, oh, was personeel dus.
Er was personeel. Ja. Ja.
En die mensen die er woonden, die betaalden ook voor hun kamer, hè? Zeker?
Ja, die huurden daar een kamertje. Ja,
ja, ja, ja.
Maar dat was lang niet altijd allemaal bezet hoor. Als iemand belangstelling had, dan vroeg hij, kan ik hier komen? En dan kon het meestal, of ik kwam op een wachtlijstje of zo.
Ja. Ze hadden dan een soort slaapkamertje ook, hè? Daar konden ze overnachten.
Ja, het waren leuke kamertjes. Hm. Enfin, dan kun je wel zien. Dat waren,
en aan de andere kant ook. Morgens?
Dat weet ik niet. Ik denk het niet hoor. Ik denk dat ze daar zelf voor zorgden. Die hadden een broodje. Ja. Een staalmannetje. Zegt u dat wat?
Nee. Ja, ik ken staalman. Dat is een politicus geweest, hè?
Ja, en waarom was die politicus? Ja.
Hij was politicus.
Omdat het een man was met een groot sociaal gevoel. En hij had een fietsenwinkel aan de binnenhaven.
Ja.
En hij zag die arme mariniers, zoals ze toen nog heten, zag die langskomen. En hij wist dus hoe die gekneveld werden. En die hadden recht op 400 gram brood per dag. En dat waren dus grote broden, dat werd een stukje afgesneden. Nou, dat is voor jou en dat is voor jou. En soms kreeg iemand 200 gram en een ander kreeg 600 gram. Want je moest dus goede maatjes zijn met... Schreef, Staalman heeft erdoor gejaagd dat die mensen dus per stuk een gebakken broodje zouden krijgen. En dat heette dus een staalmannetje. Ja.
En er staat toch geen beleg op?
Nee, dat moest je zelf voor zo.
Nee, dat is dan een andere staalman geweest, want je hebt natuurlijk de fietsenhandelaar. Ja. Dat was niet die politicus, een broer.
Ja,
van...
Nee. Die fietsenhandelaar was de politicus. Samen met Stevenson.
Ja, dat was een broer van hem hoor, dat moet ik even corrigeren. Die Popke Staalman, waar je het over hebt, die heb ik in de Tweede Kamer gezeten.
Ja.
En dat was een broer van de man die aan de binnenhaven een fietsenwinkel had.
Met al zijn
ook kinderen. Met die pompen.
Ja.
Had ook een fietspomp aan de buitenkant.
Ja. Nou. Oh, was dat een broer van?
Ja.
Nou, bij deze dan. Maar de staalmannetjes, dat... Dat was een bekend begrip in Den Helder.
Ja, dat klopt. Gaf ook nog een eigen tijdschrift uit trouwens.
Nee. En hij had 6 zonen. Of iets na van alles. Er kunnen er ook 7 geweest zijn. En bij feestelijke gelegenheden dan gingen die allemaal op zo'n fietsje met 1 wiel. Fietsen ze in kolonnen door de stad. Reclame te maken voor iets. Voor de Oranje Vereniging of weet ik veel. Zoiets.
Thank you.
Where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Gosh, all get up, how'd they get so lit up? Gosh, all get up, how'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me. God, who put my cheaters on? Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where'd you get those eyes?
Want in het gebouw waren ook allerlei leuke dingen. Hè? Want er waren bijvoorbeeld tegeltableaus boven de schoorstenen. En dat hele pand, dat werd dus met kachels gestookt. En elke kachel stond dus bij een schoorsteen. En boven die schoorsteen waren allemaal tegeltableaus. Dat waren voorstellingen uit de nationale geschiedenis. Dus de slag bij Waterloo en de slag bij Hastings en dat soort dingen. En aan de muren hingen allemaal afgekeurde wapens. Dus geweren en van alles en nog wat. En dat was buitengewoon interessant voor kleine jongetjes zoals ik. En we hadden een vlaggenkamer. En daar waren dus alle vlaggen die gebruikt werden bij de marine in enkelvoud of in duplo aanwezig. En daar mochten wij buitengewoon graag in grasduinen. En als je dan boven was, helemaal boven, dus aan de achterkant hiervan, dan keek je recht op de Mok en het Marsdiep.
Ja, dat is een mooi uitzicht dus.
En daar kan ik me nog herinneren dat ik daar de Georg Fock binnen zag varen in 1938. Die was op Goodwill Tour om het nieuwe regime van Duitsland in het buitenland Goodwill te geven.
Heb je dat ongeluk ook nog meegemaakt van de oogst?
Zeker.
Dat, ja, op dat het was, Tierhoofd. Dat ja. Was ook in die tijd, hè? Ja. Dat was 8, 39.
Ja, 8, 39. Vierhoofd, ja.
Er zijn ook een aantal mensen omgekomen, hè?
Ja, nou.
Je hebt trouwens vanuit de slaapkamer zeker op de zee kunnen kijken.
Dat kon heel goed, ja. Ja.
Dus als u in bed lag en dan kon je zo eventjes naar de zee sturen. Ja. Dat is wel een mooi uitzicht zo, hè?
Ja, dat was.
Je zag de Texelse boot ook regelmatig binnenvaren.
Nou, dat zag je niet, hè? Want dat speelde zich veel meer oostelijk af.
Ja, nee. Eventjes,
maar je zag wel de bruinvissen duikelen.
Toen nog, ja.
In grote getalen.
Ja, je zou wel wat keer op de dijk zijn geweest, hè?
Ja.
Om ook abikrukken te zoeken.
Ja, abikrukken. Ja. Een blikkie en een speld. Dat is alles wat je daarbij nodig hebt. En lucifers.
Ja, ja, maar dat is tegenwoordig ook verleden tijd. Abikrukken kom je niet meer tegen op de dijk.
Thank you. Maar ik vind het leuker dan een hip. Zoals veel informatiepunten tegenwoordig genoemd worden. Hip en gip en weet ik allemaal wat er voor informatiepunten verzonnen zijn. Centrum voor Lokale Geschiedenis vind ik een mooie naam. We gaan bij de opening een klein formeel programmaatje doen. Een paar toespraakjes. Een korte van mij. Daarna krijgen we de openingshandeling. Die wordt uitgevoerd door Jan Bremer op een verrassende wijze. Daarna krijgen we een stadsgedicht van onze stadsdichter Joop Leibrand. En vervolgens een toespraakje van Paul Post, de directeur van het regionaal archief. En Pieter Blank, de voorzitter van de Helderse Historische Vereniging. Het Centrum voor Lokale Geschiedenis, een samenwerkingsvorm tussen het regionaal archief in Alkmaar, de Openbare Bibliotheek in Den Helder en de Helderse Historische Vereniging en de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis. Na een lange periode van voorbereiden is er dan nu een begin gemaakt met dit centrum. De ontstaansgeschiedenis, ben ik wel goed te verstaan eigenlijk? Ik hoor mezelf heel goed. De ontstaansgeschiedenis dateert alweer van enkele jaren terug. Toen de gemeenteraad besloot om het gemeentearchief onder te brengen bij het regionaal archief in Alkmaar, werd daaraan gekoppeld de wens om in Den Helder een soort van raadpleegpunt te hebben. Maarten Schenk, toenmalig directeur van het archief, deed die toezegging en hij wilde dat ook wel graag waarmaken. Maar het werd een beetje dringend toen hij eind vorig jaar bij het archief wegging om in Den Haag te gaan werken als directeur van het Haags gemeentearchief. Maar het is gelukt en het begin is er. Wat we nu hebben gerealiseerd, moet u ook inderdaad zien als het begin van zo'n raadpleegpunt. Zowel in ruimtelijke zin als in de inhoud zijn we nu nog redelijk beperkt. Maar de samenwerking met het archief en de Helderse Historische Vereniging en de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis zal wat ons betreft uitgroeien tot iets belangrijks voor de stad. Niet alleen het regionaal archief is belangrijk in die samenwerking. Ook de medewerking van de Helderse verenigingen zijn onmisbaar voor dit centrum. Het is van onschatbare waarde dat de kennis en de informatie die binnen deze verenigingen aanwezig is, aangewend kan worden voor dit centrum. En zodoende ook op ruimere schaal beschikbaar komt voor de Helderse bevolking. Het mooie bij de stichting van dit centrum is dat de bibliotheek en het archief en de verenigingen allemaal hun eigen rol kunnen blijven vervullen. De bibliotheek is de intermediair, de instelling die informatie van welke aard dan ook naar de gebruiker brengt. Het archief en de beide verenigingen zijn de instellingen die de informatie verzamelen en beheren. Het kanaal dat de Openbare Bibliotheek in deze situatie is, zorgt ervoor dat meer mensen kennis kunnen maken met alle schatten die bij deze instellingen zijn ondergebracht. Zonder daarbij de autonomie van de verenigingen aan te tasten. Zij hebben de kennis, zij beheren hun collecties en zij stellen dat al dan niet beschikbaar. Maar ook zij zullen zeker voldoening putten uit de mogelijkheid om hun passie met meer mensen te kunnen delen. Om hun deskundigheid aan meer belangstellenden beschikbaar te kunnen stellen. Ik zei al dat we in deze opzet beperkingen ondervinden. Maar kijkend naar de toekomst zal een nieuwe bibliotheek in het centrum van de stad zeker mogelijkheden bieden om dit centrum voor lokale geschiedenis beter te kunnen presenteren. Inclusief de mogelijkheid om de collecties erin onder te brengen, zodat die ook bij de hand zijn als mensen ernaar vragen. De toegankelijkheid van de collecties is nog onderwerp van gesprek en hoe de verdere samenwerking precies vormgegeven wordt ook. Maar we hebben elkaar gevonden en dat zal niet onopgemerkt blijven. Het Centrum voor Lokale Geschiedenis biedt ook weer aanknopingspunten voor de erfgoededucatie. In het basisonderwijs loopt het volgend schooljaar het project Erfgoed à la carte. De basisscholen kunnen hierbij gebruik maken van zogenaamde erfgoedkisten. In deze kisten zitten boeken en historische materialen, aan de hand waarvan diverse thema's uit de geschiedenis van Den Helder en de omgeving op school kunnen worden behandeld. De bibliotheek treedt op als beheerder van deze kisten en het project is daarom ook opgenomen in ons onderwijsprogramma Doe de Biep. Met dit centrum probeert de bibliotheek ook inhoud te geven aan de kerntaken kennis en informatie, educatie en cultuur. Maar ook de kerntaak ontmoeting en debat heeft raakvlakken met dit centrum. Er zijn legio mogelijkheden om rond dit centrum allerlei activiteiten te organiseren. Wij zullen in samenwerking met het archief en de verenigingen die mogelijkheden volledig benutten. En u heeft wellicht gehoord of gelezen dat de bibliotheken in de Noordkoop momenteel verwikkeld zijn in een fusieproces. Dat zal ertoe leiden dat op 1 januari aanstaande 1 bibliotheekorganisatie in de Kop van Noord-Holland is. U kunt zich voorstellen dat de samenwerking met het regionaal archief en met de diverse historische verenigingen zich als een olievlek over de regio zou kunnen verspreiden. Voor de Noordkop zou dat kunnen betekenen dat in 14 bibliotheekvestigingen de lokale geschiedenis toegankelijk is en bereikbaar voor ieder die daarin geïnteresseerd is. Over een historisch perspectief gesproken. Wij staan aan het begin van iets moois. En dan wil ik nu graag Jan Bremer vragen om de openingshandeling te gaan verrichten. Ik hoop dat hij goed geïnstrueerd is. Moet het echt, Anita? Ja, een korte reactie. Ja, nou, daar ga je natuurlijk niet over praten. Ga je geen korte reactie. Heb je een hele speech voorbereid? Daar ben je dagen mee zoet. Over die oude leeszaal die we vroeger hadden in de Breewaterstraat. Over die directrice met dat knotje. En de toch wat jeugdiger mevrouw Wilhelm. En dan de gestofjaste meneer Krijger op de leeszaal. En kwaaie vader Bremer. Want ik had met een dag dat boek al uit dat ik geleend had. Je mocht er maar 1 in de week. En toen had ik alles gelezen. En toen wou ik naar een hogere groep. Maar dat mocht niet gezien mijn leeftijd. Daar ging de directrice over. Nou, ouwe Jan ging mee. En heeft er voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt. Dat hij de vader was. En dat ik van hem dat wel mocht. En hij heeft vervolgens een studieabonnement genomen. En dan kon je 3 boeken krijgen. Op zijn naam. Maar de goede man heeft nooit geweten wat voor boeken ik daar in huis heb gehaald. Daarmee in huis heb gehaald. Mijn hele seksuele voorlichting. Volkenkunde. Hebben jullie nooit aan gedacht, hè? Indonesië, al die vrouwen, bloot. Waar kreeg je dat in die tijd? Wees nou eerlijk, helemaal nergens. Ik had het. Maar goed, die toespraak kan ik dus niet houden. Want, tot mijn verbazing, ik had het allemaal weer niet goed begrepen, zag ik dus, het regionale centrum geschiedenis. Help me even, Harry. Regionaal, historisch? Nee?
Regionaal, historisch, lokale geschiedenis.
Ja, ik zeg nog altijd gemeentearchief in Alkmaar. En dat is nou na jaren is dat uitgegroeid tot iets groots en tot iets moois. Nou, daar wil ik dan toch nog heel even dit van zeggen. Dat ik kwam in Alkmaar terecht als leraar op het Christelijk Lyceum, wat dan nou het Jan Arends is. En ik was dus ijverig bezig als onderwijzer met een halve adreskunde MO-akte om die akte te halen enzovoort. Maar dan moest je boeken hebben, nou, die waren niet te betalen. Voor mij toen in die tijd zeker niet als onbevoegd leraartje. Maar iemand zei mij, je moet gaan naar de gracht. Nee, het was eerst nog in de Lange Straat, later aan de Oude Gracht. En daar hebben ze een bibliotheek bij het archief. En daar zit de meneer Baart de Lavalle. Laat je door de naam niet afschrikken. Ook niet door 's mans gedrag. En hij haalde werkelijk, weet ik waar vandaan, uit welke kloosterbibliotheek, leende hij voor mij boeken. En daarom ben ik nu al bijna 50 jaar vriend van het archief in Alkmaar. En ik ben echt heel gelukkig dat nou eindelijk die link. Want ja, 1 ding hoor jongens. Nou komen ze naar de Helder. Maar daarvoor, ze wisten niet eens. En ik zei, je hoeft gewoon te rijden tot je niet verder gaat. En dan stap je uit en dan ben je in de Helder. Wisten ze niet hoor. Maar ik vind het heel fijn dat hier nou, ja, wat moet ik zeggen, een stukje dependance is. Ik heb alleen begrepen dat wanneer ik nou, dat ik toch wel door moet gaan met het bladeren in alle Helderse couranten. Vanmorgen zat ik daar nog. Lekker in het zonnetje hoor, met zo'n kwartaalboek van de Helderse Historische Vereniging. Eerste kwartaal 1965, om eens te kijken of ik nog wat inspiratie op kon doen. Maar nu heb ik gehoord, als ze het gedigitaliseerd hebben, dan kan ik hier
zelfs thuis, maar dat zal niet de bedoeling zijn dat ik dat zeg, want dan komen jullie niet meer hier. En jullie moeten natuurlijk hier komen. Dan kun je gewoon op een paar knoppen drukken en dan krijg je het allemaal voor je. En die foto's ook, hè? Toch? Zie je wel? Dus als je dan, ja, ik wou zeggen blote meiden wil zien, dan hoef je maar naar hier toe te gaan. Maar dat hoor je natuurlijk niet te zeggen op zo'n middag als deze, bij zo'n gelegenheid met, ja, wat is het? De elite, de upper ten, de leeselite van Den Helder. Zijn jullie dat? Ja, hè? En de historische elite. Goed, 10 minuten zijn om, hè? Ja, bedankt. Ja, ja hoor.
Dat was Jan op DVD en dat was Jan live. Zoals altijd recht uit het historisch hart. Ik wil nu graag Joop Leijbrand vragen om zijn stadsgedicht voor te lezen. En dat is niet alleen het gedicht De Keizerstraat, maar hij voegt daar nog een nieuw gedicht aan toe. Joop Leijbrand.
Ja, dames en heren, ik hoorde in het filmpje Anita zeggen dat persoonlijke herinneringen geschiedenis worden. En dat is ook inderdaad zo. De foto die u zag van de slagerij is van zo lang geleden. De slagerij die begin jaren 20 werd gesticht. Waar mijn opa heeft gewerkt, waar mijn vader heeft gewerkt tot ongeveer 1963, 64 meen ik. In de Keizerstraat, in de Koningsstraat, in de Spoorstraat alleen al waren 10 slagerijen. Keizerstraat alleen al 5. Breewaterstraat was er nog 1. Molenstraat nog 1. Sluisdijkstraat nog 1. De hele stad stond vol met slagerijen. Het is allemaal weg. En al die slagers die slachten zelf. En in de meeste gevallen woonden ze boven de slagerij. En dat was ook in ons geval zo. Ik heb me altijd vreselijk afgezet tegen die slagerswereld. Al dat vet. Het stond voor mij gelijk eigenlijk aan viezigheid. En als ik me er weer eens tegen verzette, dan zei mijn vader, hij was vrij kort door de bocht, je vreet er ook van. En dan wist ik weer waar ik aan toe was. Maar ik ben dus een heel andere kant uitgegaan. Maar inmiddels is het allemaal nostalgie. En dat het een verre herinnering is, heb ik ook gemerkt aan de taal die ik erin gebruik. Er is sprake van het woord Mongool. En ik heb mensen gesproken, van het gedichtje heeft in de krant gestaan, die zich aan het woord stoorden. Je gebruikt het inderdaad niet meer, het woord Mongool. Maar de broer van mijn vader, mijn oom, was inderdaad een Mongool. En het was een volkomen neutraal woord. Maar het is inmiddels anders. Het gedichtje heet Keizerstraat en u heeft het al voorbij zien komen. Vanuit het keukenraam keek je recht in de stal. De Mongool die je oom was, roerde daar 's maandags het bloed. Schraapte op andere dagen het vlees van de botten. Dagelijks zoeter de geur. Maar geen dood voor de vliegen. Op de beenderkar laadde men bakken met maden. Door merg en been het gegil van de varkens. En heel recent, het stond afgelopen vrijdag in de krant, hedendaagse geschiedenis, een gedichtje over de bultrug. Vorige week dinsdag realiseerde ik me met schrik dat ik stadsdichter was en dat ik nog niks over die bultrug had geschreven. Dus ik ben in grote paniek aan het werk gegaan. En het kwam zomaar ineens. Het heet Megaptera Novae Angliae. En dat is iets heel geleerds voor iets heel eenvoudigs, want zo heet het beest gewoon. Mega, groot, ptera, vleugel. Het beest heet dus grote vleugel. En omdat hij vaak gesignaleerd werd ten noordoosten van de Verenigde Staten, Nieuw-Engeland, werd eraan toegevoegd, Novae Angliae. Ze noemen je bultrug, gebochelde, maar alleen voor grote vleugel zet je je borst op. Wil je fluiten, laag grommen, lang huilen en kreunen, als iedere grote zanger. Steeds dezelfde thema's in steeds hetzelfde niet te doorgronden lied. Welke order bracht je naar het Marsdiep? Arctische aanzegging van andere tijden, maar van Jona geen spoor. En al werd je geënterd, je werd nog geen eiland, geen brandaan in de buurt. Op handen gedragen zwem je een gat in, lucht voor de spotters, rare avis die je bent. Voor lange duiken hef je je staart. Vederlicht is de lucht die je uitstoot.
Voor wie het nog niet wist, zal het nu duidelijk zijn waarom Joop Leijbrand onze stadsdichter is. En niet alleen een begenadigd dichter, u hebt het gemerkt, hij blijft ook leraar. Dan wil ik nu aan Paul Post vragen om het woord te voeren. Paul Post is directeur van het regionaal archief in Alkmaar.
Dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier te staan. Het is voor het regionaal archief een heel bijzonder moment. En wel om twee redenen. Ten eerste omdat dit Centrum voor Lokale Geschiedenis het eerste informatiepunt is, zoals het ook inderdaad wel genoemd wordt, in deze regio, in onze regio dus ook. En ten tweede omdat het een product is van een hele prettige en bijzondere samenwerking die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Wat betreft die samenwerking wil ik ook graag de Openbare Bibliotheek hier en de historische verenigingen hier, of de beide verenigingen hier in Den Helder, het dank zeggen daarvoor, want zonder hen had dit niet gemaakt kunnen worden. Laten we hopen inderdaad ook dat in de toekomst die samenwerking nog veel mooie dingen voort zal brengen. En wat betreft dat dit Centrum voor Lokale Geschiedenis het eerste informatiepunt is in de regio, dat vind ik wel heel bijzonder. Want de gemeente Den Helder heeft zich pas vorig jaar aangesloten bij het regionale archief. En loopt nu dus eigenlijk alweer voorop met dit centrum, omdat ze de eerste zijn. Ze zijn voor wat archieven betreft en voor wat die historische informatie eigenlijk dus met stip op nummer 1 binnengekomen. En ik hoop dat de gemeente er ook alles aan zal doen om dat zo te houden. Het is in ieder geval voor ons een hele goede start geweest. En dat geeft een goed gevoel voor de toekomst. En zeker als die betrokkenheid en die inzet van de historische verenigingen daarbij gecombineerd worden, dan denk ik dat het inderdaad een heel goed team is om daarin samen te werken. Ik wil ook even een paar woorden zeggen over wat u van ons als regionaal archief hier kunt verwachten. Zoals u net ook al hoorde, er zijn heel wat jaargangen van regionale dagbladen gedigitaliseerd. Dan gaat het om de Schagen Courant, de Alkmaarse Courant en de Helderse Courant. En samen beslaan ze de periode van 1857 tot 1955 op dit moment. Dat is bijna een hele eeuw. En daarvan neemt de Helderse Courant op dit moment zo'n 25 jaargangen in beslag. Maar nog dit jaar gaan wij daar 10 jaargangen aan toevoegen. Zodat de periode van 1920 tot 1955 compleet beschikbaar is. Hier althans. Want in tegenstelling tot wat sommige mensen wat denken, is van je kunt inderdaad ook thuis inloggen, thuis kijken naar de kranten. Maar dat gaat alleen maar voor die kranten waar geen copyright meer op berust. Dus dat is tot en met 1936. Voor die periode daarna zult u echt nog op het fietsje moeten stappen. Maar u hoeft dan niet meer de trein te nemen naar Alkmaar. Maar kunt hier in de bibliotheek verder gaan kijken. Die krant is niet alleen digitaal hier aanwezig, maar je kunt ook op elk woord zoeken uit die jaren. Dus dat geeft voor de serieuze onderzoeker, maar ook voor de gewone voorbijganger die hier eens binnenkomt en kijkt bij het historisch informatiepunt. Ga eens achter zo'n computer zitten, tik eens een naam in, tik eens een begrip in en kijk eens wat er allemaal uitkomt. Het is inderdaad wel heel erg leuk. Ik heb dat zelf vanochtend ook zitten doen. Ik dacht, wat zou ik nou eens intikken? Dus ik dacht, nou laat ik eens inderdaad de naam van de stadsdichter in tikken, Leijbrand. En jawel hoor, dan kom je inderdaad erop dat in de jaren 30 een slagerij bestond met die naam aan de Keizerstraat 65, die nota bene zonder prijsverhoging aan thuis bezorgde. Het is dus inderdaad ook familie. En als we op Jan Bremer zoeken, dan lezen we dat een naamgenoot van hem, want dat was voordat hij geboren was volgens mij, in 1928, bij het verlaten van de lagere school een boek won als een van de beste leerlingen. Ik bedoel maar wat voor dingen toen in de krant stonden, dat was echt wel leuk. Maar misschien was het wel deze Jan Bremer die in 1941 een prijs won. De eerste prijs, eveneens een boek, bij een gymnastiekwedstrijd. Of misschien ben jij getrouwd. Er was ook een Jan Bremer die in 1954 trouwde. Nou, kijk. Bingo. En er was ook een Jan Bremer die in 1948 met zijn gitaar, begeleid door 8 Hawaii Girls, liedjes uit het Verre Oosten bracht. Zo zie je maar weer, de gekste dingen komen naar voren. Het is echt een rijke bron aan informatie. Het is echt de moeite waard om eens een kijkje in te nemen. Maar naast die kranten zijn we ook bezig om de genealogische bronnen te digitaliseren van Den Helder. En dit zou betekenen dat ook daarvoor je niet meer naar Alkmaar hoeft te reizen. Je kunt dat hier in de bibliotheek of thuis achter je pc zelfs je stamboom verder uitpluizen, de familie nakijken. Dat wordt dus echt een stuk makkelijker. En ook een heleboel notariële stukken, echt het archief, het oud archief van Den Helder van voor 1811, dat verhuist vanuit Haarlem naar Alkmaar. En ook dat scheelt weer een half uurtje treinen voor de inwoners van Den Helder. Dus dat is ook weer een voordeel. Ik ga ervan uit dat in de komende tijd veel bezoekers van de bibliotheek hier in Den Helder ook een kijkje nemen in deze hoek. En we hopen dat door die eerste kennismaking de interesse in de lokale geschiedenis ook bij deze mensen zal toenemen. En een deel van die mensen zal waarschijnlijk ook wel besmet worden met het historische virus en verder willen gaan met onderzoek. En of het dan inderdaad het uitpluizen van je familie is, het uitzoeken van de geschiedenis van je huis wat je net gekocht hebt of van een buurt waar je woont. We weten uit ervaring dat dat niet voor iedereen even makkelijk is om dat onderzoek te doen. Daarom geven wij in Alkmaar al jarenlang cursussen om dat onderzoek op te starten, om daarmee verder te gaan. De mensen uit Den Helder zijn daar natuurlijk uiteraard ook van harte welkom bij die cursussen. Maar ik kan me voorstellen dat we in samenwerking met de Openbare Bibliotheek en de historische verenigingen uit Den Helder ook hier regelmatig een soort workshops organiseren, korte introducties op het materiaal wat hier aanwezig is in die op die pc's. Dat je ook als je thuis zelf zit te zoeken, dat je daar een slagje verder mee komt. En dat je ook inderdaad wat informatie krijgt over van wat is er nou allemaal in Alkmaar wat betreft of wat gaat over Den Helder. En hiermee heb ik eigenlijk ook beschreven wat voor ons eigenlijk het belang is van zo'n centrum als dit. Want dat vragen mensen ook wel eens van waarom doe je dat dan eigenlijk. Maar enerzijds probeer je de mensen te interesseren die hier gewoon rondlopen. De mensen van Den Helder, er komen veel mensen hier in de bibliotheek. Je probeert ze te interesseren voor die lokale geschiedenis. En anderzijds willen we dus met dit punt ook de mensen die met een onderzoek bezig zijn of bezig gaan, zoveel mogelijk de service bieden. Dat je niet altijd maar een end weg hoeft te reizen. En we hopen in ieder geval, zoals ik al eerder zei, dat die samenwerking die zo positief verlopen is tot nu toe voortgezet wordt en tot meer mooie dingen zal leiden. En wij als regionaal archief zien de bibliotheek en de beide verenigingen ook als waardevolle partners waar we graag mee verder willen werken. Dank jullie wel.
Nou, dat was dan tevens een illustratie dat geschiedenis niet alleen maar iets saais is, maar dat je er ook hele leuke dingen aan kunt beleven.